Amerikaanse eisen. Iran dreigt hard op te treden tegen alle militaire schepen in de straat van Hormuz. Volgens de revolutionaire garde mogen alleen civiele schepen onder voorwaarden passeren. De waarschuwing volgt op berichten dat Amerikaanse oorlogsschepen mijnen ruimen in het gebied. Iran stelt dat het zelf beslist over de doorgang door de strategische zeestraat. Maar volgens internationaal zeerecht ligt dat anders. De spanningen lopen op ondanks een tijdelijk staakt het vuren met de Verenigde Staten. In Haiti zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een toeristische trekpleister in het noorden van het Caribische land. Bezoekers raakten in de verdrukking bij de Citadel La Fière, een fort op een bergtop en een van de bekendste bezienswaardigheden in Haiti. Het fort staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Bij de jaarlijkse viering op de werelderfgoedlocatie, die op dat moment aan de gang was, waren veel scholieren en andere bezoekers aanwezig. Het weer, vanochtend flink wat zon, maar ook sluierwolken. Het is overal droog. Bij een matige aan zee en in het Waddengebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind wordt het zo'n 12 graden. Tot zover het radionieuws.
Goedemorgen, dit is Kerk in de Huiskamer. Iedere zondagochtend van 9 tot 12 uur muziek, gesprek, geloof en live luisteren naar een van de kerkdiensten in Lansingerland. Vanmorgen gemaakt door Het Anker Blijswijk.
Ja, Het Anker Blijswijk vanmorgen, daar komt ook de kerkdienst vandaan. En die kerkdienst vanmorgen, die wordt geleid door dominee Ouwehand uit de wijk bij Duurstede. En deze dienst is niet live, want we hebben zelf een late dienst vanmorgen. Dus het is de dienst van vorige week zondag, eerste paasdag in de middag. En de preek zal gaan over Lucas 24 vers 8. En zij herinnerden zich zijn woorden. Dat is de tekst waar het over zal gaan vanmorgen. We gaan snel naar de dienst. En we hopen u straks te treffen terug in de studio. Waar we gaan praten met Marjolein van den Berg over de CBB in Blijswijk. Maar zoals gezegd, nu eerst de kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan tot lof van onze God zingen. Psalm 113, het eerste en het tweede vers. Gij zeeren knechten, loof de Heer en ook van waar de zon ook in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij zeeren namen lof gegeven. 1 en 2 van Psalm 113. Gemeente in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus willen wij vanmiddag ons geloof belijden in de drie-enige God. En daar dan ook van gaan zingen uit Psalm 96, het eerste vers. Zing, zing, een nieuw gezang de Heer, loof zijn naam met hart en mond. 96 vers 1 als instemming met de aloude geloofsbelijdenis. Spreken wij dan deze woorden in onze harten. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar de derde dag weer is opgestaan van de dood, is opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, voordat we samen de Bijbel lezen en erover nadenken, willen we bidden om de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst mogen we tot u komen in gebed. En als wij tot u komen, dan mogen wij allereerst wel uw naam dankzeggen. Danken voor uw oneindige goedheid en trouw. Voor het wonderlijke dat u telkens weer ook in ons midden komen wil. Dat u woorden hebt die ons geeft. Al wat wij daarin u mogen ontdekken en uw stem mogen horen. Dat u ons woorden geeft om te zingen. Als er waarin het gaat over onze aanbidding van u. Dat wij u loven willen en prijzen om wie u bent. Dat u ons woorden geeft en gedachten geeft. Die ons de weg wijzen die we ook in ons leven mogen gaan. Heer, u kent ons en u weet hoe hard we dat nodig hebben. Dat u zelf het woord neemt in ons leven en ons zegt wat nodig is voor ons. En u kent u ons, u weet hoe onze gedachten vol kunnen zitten met andere dingen. Andere stemmen om ons heen, ook op deze paasdag. Al die dingen die ons in verwarring kunnen brengen en ons met vragen achterlaten. U kent ons immers door en door. Wilt u dan ook vanavond, te midden van al die verwarring die er kan zijn, ook ons tot ons spreken? Als we de Bijbel open doen. En dat het woord dat wij mogen horen ons ook zou mogen brengen tot het loflied aan u. Om u te loven en te prijzen, o eeuwige Vader. Dat u het bent die uw Zoon in deze wereld hebt gezonden. Om u te aanbidden, o Zoon, eeuwige Zoon van God. Dat u gekomen bent en dat u zichzelf hebt overgegeven tot in de diepte van het lijden en van de dood. Maar ook dat u bent opgewekt en opgestaan, opgevaren naar de hemel. Dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. Dat u over uw kerk bewaakt. Dat u in deze wereld uw koninkrijk bouwt. Dat u daardoor uw woorden in deze wereld laat horen. En dat u uw geest zendt. Wij aan dat wij mogen aanbidden. O eeuwige Geest van God, dat u zo die woorden ook in ons midden doet horen. En overal in deze wereld waar uw gemeente bij elkaar komt, zegent u dan met uw geest en met uw kracht de woorden die we horen, omdat ze vrucht mogen dragen in ons midden. Geef dat het loflied daardoor mag klinken, ook in ons midden. Dat wij uit dankbaarheid en toewijding aan u zullen mogen leven en de weg zullen mogen vervolgen ook in deze nieuwe week. Zegent u ons dan, bewaar ons waarvoor we bewaard moeten worden. Geef ons wat we nodig hebben in spreken en in luisteren. Weer van ons al het kwade en maak het goed met uzelf. Zo loven wij uw grote naam, zo aanbidden wij u en zo bidden wij u om uw aanwezigheid en om uw geest. Hoort u ons dan in de hemel als wij zo tot u bidden? Hoort u ons in de naam van Jezus Christus alleen, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond is uit het Evangelie naar Lucas. Ik wil een klein beetje terug beginnen voor het Paasevangelie. Dat is vanaf hoofdstuk 23, vanaf vers 49. En dan lees ik tot en met vers 12 van hoofdstuk 24. Lucas 23, vanaf vers 49. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea, en zij zagen dit aan. Dat was de dood van Jezus. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelswijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. En deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en middengereed. En op de Sabbat rusten ze overeenkomstig het gebod. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. En zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden, op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat en ze geloofden er niet. Maar Petrus stond op, snelde naar het graf, en toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover de lezing van het evangelie. Zalig ook deze woorden te horen en daar ook mee te leven. Als tekst voor deze middagdienst vers 8. Een beetje een bijzondere tekst, maar wel een sleuteltekst in het evangelie van Lucas. En zij herinnerden zich zijn woorden. Nou, we gaan daar met elkaar over nadenken, onder het thema dat Jezus leeft. En dan gaan we eerst zien hoe de mensen eerst van verre staan en wat dat betekent. Hoe ze dichterbij komen en hoe ze dan uiteindelijk ook Jezus gaan ontmoeten. Nou, dat gaat ook over ons, denk ik. Ver weg, dichtbij en ontmoeten. Dat zijn de drie kernwoorden. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar zingen. Dat doen we met Psalm 145. En ik wilde voor de preek zingen 145 vers 1. En dan daarna vers 2. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En dan na de preek vers 2. Als ik het goed zie. En dat is: ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 1 voor de preek, 2 na. Thank you. Gemeente, Pasen is het feest van de hoop. Zo wordt dat denk ik door heel veel mensen ook om ons heen ervaren. Het feest van hoop. Dat er leven is. Dat de dood overwint. Dat er hoop is op toekomst. En over die hoop en die verwachting waar het dan Pasen over gaat, zingen we denk ik ook graag. Ook in de kerk. Het is juist op een feestdag als deze dat we dan vaak de behoefte voelen om ook andere liederen te zingen. Waarin we zingen over de opstanding uit de doden, de overwinning daarvan. En de glorie die dat met zich meebrengt. U zei de glorie, opgestane Heer. Prachtige woorden. En misschien zong u vanmorgen ook enkele van die liederen. Of luisterde u er thuis naar? En werkte het ook als een bron van hoop? Ging daar ook het hart sneller van kloppen? Dat er verwachting was op en vreugde? Of had je meer het gevoel dat het een beetje over je hoofd heen ging? En dat je die dingen wel zegt. Overwinning van de dood, hoop en toekomst en al die mooie dingen. Het licht dat in het duister doorbreekt en de dood heeft het laatste woord niet. En dan hoor je al die woorden en dan zijn het vooral woorden. Die helemaal jouw hart niet in beweging zetten. Tenminste, dat vind ik niet vanzelfsprekend. Ik vind dat niet vanzelfsprekend. Als ik dat zeg, dat ik dan ook zeg, nou geweldig. Dan denk ik, ja, zo hoor ik dat altijd, ja. Maar verder. Dat ik nou zeg dat Pasenmorgen een bron van vreugde en blijdschap is. Misschien juist niet. Misschien denkt u dan, ja, dat had ik vroeger wel. Als ik dan die paasliederen zong, dan kon de traan over mijn wangen lopen. Maar dat is lang geleden. Dat is weggeëpt. Als ik met Paasmorgen die dingen hoor. Dat Jezus leeft en dat er hoop is. En dat de dood is overwonnen. Dan denk ik, zou ik daar nou wel bij kunnen? En dan voel je alsof je ver weg staat. Nou, stel me voor dat u vanmiddag zegt, ja, dat herken ik wel. Nou, dan bent u precies daar waar het evangelie van Pasen begint. Ver weg. Ja, we lazen het immers in dat allereerste vers uit Lucas 23. In vers 49. En al zijn bekenden stonden op een afstand. Ze stonden ver weg. Iedereen was naar huis gegaan. En na de kruisiging, en Lucas eindigt dat kruisverhaal met dat al de menigte die samengekomen waren, naar huis gaan. Ze hadden gezien, ze zijn naar huis gegaan en ze sloegen zich op de borst over wat ze hadden gedaan. En al zijn bekenden, die stonden op een afstand, ook de vrouwen. Ook die vrouwen die hem al die jaren in Galilea al waren gaan volgen. En met hem mee waren gereisd en hem hadden gediend. En zij waren in Jeruzalem gekomen. Ze hadden op een afstand gezien de dingen die gebeurd waren. En ook deze vrouwen op een afstand volgen zij de begrafenis van Jezus. En zien zij ook hoe hij in een graf wordt gelegd. En daarmee is het verhaal ook voor hen uit. Op een afstand, verbijsterd zijn ze. En je hoeft er niet zo lang over na te denken, of je snapt dat ook. Hoe lam, geslagen en verbijsterd kun je zijn met zo'n plotselinge, zo'n wrede gebeurtenis als de kruisiging van Jezus. Wat moet dat met mensen hebben gedaan? En die verbijstering en dat gevoel dat het over hen heen komt en dat het niet hen raakt. In de zin geen hoop en geen verwachting wekt, maar alleen maar verdriet en pijn met zich meebrengt. Dat zelfs op de vroege Paasmorgen nog steeds het geval Want als zij aan het einde van de kruisigingsdag en in de avond daarna, de Sabbatsavond, het specerij hebben voorbereid en ze komen vroeg in de morgen bij het graf, dan zien ze het al van verre. Het graf is open, het lichaam is weg. Verwarring, verbazing en verbuistering. Misschien een punt waar we vanavond een klein beetje aan kunnen haken. Wat is dit toch allemaal? En hoe zou dat nou kunnen openbreken? Hoe zou er nou in die verwarring vreugde kunnen ontstaan? In die duisternis blijdschap en die verwondering, die verbijstering, verwondering en bewondering kunnen worden. Nou, dan volgen we vanmiddag de vrouwen die bij het graf, ze stonden van ver. Er was geen hoop, geen vreugde, geen blijdschap, alles was afgelopen en in de vroege morgen nam de verwarring toe. Maar in die verwarring is er iets wat hen dichterbij doet komen. Ze komen dichterbij, zegt hoofdstuk 24. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam niet. En toen zij daar waren, vol van twijfel en vol van vragen, zien zij twee mannen in blinkende kleden. En ze vallen op de grond, omdat ze zeer bevreesd worden als ze dit zien. En dan klinken die beroemde paaswoorden van de engel. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar is opgewekt. En dan komt dat woord voor het eerst, wat we ook in onze tekst tegenkomen. Herinner u. Dat is wat de engel zegt. Herinner u wat de heiland tegen u gezegd heeft. En zij geloven dan ook deze woorden. Er komt er straks nog iets meer over te zeggen. Zij geloven deze woorden. En zij gaan daarmee straks naar de leerlingen om het door te geven. En er is één ding in dat verhaal, wat ik eerst even wil noemen, is wat je mist. Want die vrouwen die de boodschap van de engelen gehoord hebben, spoeden zich in het Lucas-evangelie onmiddellijk naar zijn leerlingen toe om hen te vertellen wat de engel tegen hen gezegd heeft. In de andere evangelie lezen we dat zij daar op die weg naar de leerlingen toe Jezus hebben ontmoet. En dat noemt Lucas niet. Dat noemt Lucas niet. Het is niet zo dat Lucas dat daarmee ontkent, dat zij Jezus hebben ontmoet op de weg naar de leerlingen. Maar wel dat daar niet de nadruk op valt, op hun ontmoeting met Jezus. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat Lucas het evangelie schrijft, niet omdat die vrouwen overtuigd moeten worden, maar dat u en ik overtuigd moeten worden dat Pasen is aangebroken en dat Jezus leeft. En dat gaat niet gebeuren omdat wij op dezelfde wijze de vrouwen toen Jezus onderweg hebben ontmoet, maar wel met iets anders. Met dit wat de engel tegen de vrouwen heeft gezegd. Herinner u de woorden die hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Dat de Zoon des mensen overgeleverd moest worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag op zou staan. Dat woord dat Jezus in zijn lijdensaankondigingen tegen de volgelingen had uitgesproken. Over zijn noodzakelijkheid van zijn lijdensweg. En dat hij daarna zou opstaan. En dat zo zijn koninkrijk in deze wereld komen zou. Door de weg van lijden en van dood heen. Dat woord. Het is precies hetzelfde wat gebeurt als u het evangelie van Lucas verder leest. In die overbekende geschiedenis van de Emmausgangers. Als de Emmausgangers net zo van verre staan en zelfs verder weg gaan van Jeruzalem af en met elkaar onderweg delen wat hun hoop is geweest en hoe die hoop de bodem is ingeslagen en zij mismoedig en van verre staande de weg naar Emmaus gaan en Jezus er nabij komt, dan staat dat er precies zo. Dat Jezus hen gaat uitleggen wat de schriften over hem gesproken hebben. En namelijk dat de Christus moest lijden en moest sterven en alzo in zijn heerlijkheid zou moeten ingaan. dat alleen in de weg van het lijden en van de dood de overwinning wenkt. En als hij daarover spreekt, dan worden hun harten gaan branden. Er komt iets in beweging. Er ontstaat iets van hoop en verwachting op grond van de woorden die Jezus spreekt. Woorden die hij eerder gesproken had. En die op deze wijze in hun leven tot herinnering komen. In herinnering worden gebracht. Dat is het woord. Dat krijgt in het Lucas-evangelie de volle nadruk. Want dat is de weg waardoor de paasboodschap geloofd gaat worden. Als wij de woorden in herinnering brengen die wij gehoord hebben. Kijk, wat Lucas in het evangelie niet doet, en dat gaan we vandaag ook niet doen, is dat we allerlei bewijzen voor de opstanding zouden kunnen geven. Ik las ergens, vond ik wel mooi, dat Jezus altijd al volgelingen zocht en geen detectives. Volgelingen. En volgelingen zijn mensen die zijn woorden horen. Zijn stem hebben verstaan als de stem van de herder en hem volgen. Ook als de herder is die zijn leven geeft voor de schapen. En zo tot bevrijding van hen in het zal ingrijpen. Ook dan zijn woorden horen en in herinnering brengen. Als jij nou gevoel hebt dat Pasen niet, dat zo ver weg is. Hoe zou dat dan dichterbij kunnen komen? Hoe zou de vreugde van Pasen dan vandaag en in onze leven kunnen gaan aanwezig kunnen zijn? Gaan oplichten? Hoe zou in onze leven het loflied van harte gezongen kunnen gaan worden? Wat moeten we dan doen? Moeten we dan niet doen wat de engel zegt tegen de vrouwen? En dat is een bevel. Herinner u. Breng u te binnen wat hij tegen u gesproken heeft. Breng zijn woorden in herinnering. Herkauw die woorden. Opdat ze tot geloof leiden. Zoals Johannes dat ooit later zal zeggen. Al deze dingen zijn geschreven over hem. En de wereld zou de boeken niet kunnen bevatten als ze alles zouden gezegd worden. Wat hij gezegd en gedaan heeft. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft. Opdat u ontdekt dat dit wat hij gesproken heeft de bron van je leven wordt. En dat gebeurt als je ze naar binnen brengt. Niet aan je voorbij laat gaan. Welke woorden zou u dan nu aan denken? Woorden die hij gesproken heeft. Woorden die iets vertellen over zijn komen in deze wereld. En zijn overgave tot in de dood. Ik heb u lief gehad. Dat hij gesproken heeft en heeft laten zien wat zijn liefde betekend heeft. Hoe hij gebeden heeft aan dat kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat hij gekomen is om zichzelf te geven. Dat hij niet afweek van de weg die God hem gewezen had. Laat deze drinken van mijn beker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Uw wil, dat is die wil tot heil en redding. Zouden we de woorden van Jezus nou bij ons naar binnen kunnen halen? Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Zoiets. Dat hij gekomen is tot het zijne. Het zijne hem niet heeft aangenomen. Maar dat niettemin die woorden van hem tot de zijnen zijn gekomen. Om hem aan te raken. Mee te nemen zijn waarschuwingen. Zijn liefdevolle vermaan. De weg die hij ging. De wonderen die hij deed. Alles een teken van zijn oneindige liefde. Zou Johannes later zeggen. Jegens ons. Wij hebben hem lief omdat hij ons zo heeft lief gehad. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Moest hij niet hier weggaan? En moest hij dat niet doen voor ons? Zulke dingen. Kijk, want dan, dat is de herinnering die wakker geroepen moet worden. Dat Jezus de Christus is. Dat hij van God is gekomen. Dat hij zichzelf heeft gegeven in het totale offer. Opdat er vrede door hem zou komen in deze wereld. En in ons. En daarom moeten die woorden van binnen komen. Herkauwen. Omdat ze gaan leven zoals dat gebeurde bij de vrouwen. Dichterbij gekomen. Ah, dat gaat niet helemaal vanzelf. Als die woorden niet door de engel gesproken, maar door de vrouwen bij de leerlingen van Jezus komen, dan lezen ze dat immers. Zij horen die woorden ook. En die vrouwen brengen die woorden over van de engel. En ook daarin klinkt de oproep om tot herinnering te komen, om het je te binnen te brengen. En het van waarde te laten zijn in je leven. Maar als de discipelen die woorden horen, dan leek het een kletspraat. En zij geloofden het niet. Dat kan ook. Je kunt die woorden horen en erop kauwen. En dan gaan ze iets in je leven doen. Dan is de vrucht daarvan dat wij gaan geloven. Dat dit wat Jezus gezegd heeft ook daadwerkelijk is geschied. En dat het tot mijn redding is gebeurd. Je kunt het ook zoals u hier ziet. Nog opnieuw van je afduwen. Nog denken dat je meer nodig hebt dan die woorden alleen. Dat je daar niet mee kunt doen of wil doen. En dat je het ziet als het gepraat van de vrouwen. Nee, die woorden moeten ontvangen worden. Herinnerd worden. Naar binnen gebracht. Verbonden worden met je leven. Dat is herinneren. En als je dat doet, dan ontstaat daar ook vertrouwen. Dat die woorden waar zijn. En dat hij in de weg die hij is gegaan. Ook voor ons verzoening en redding brengt. En als je dan daar amen op zegt. Dat is het beamen en het instemmen met die woorden. Dat hij gekomen is. Dat hij zichzelf heeft overgegeven in de handen van zondaren. Gekruisigd is. Gestorven en begraven is. Dan is de volgende stap als vanzelf. Dat hij is opgestaan van de doden. En dat hij leeft. En dat dit de bron wordt van de hoop. En van de verwachting in ons leven. Zo komen de woorden van Jezus telkens weer bij ons voorbij. Worden wij er weer aan herinnerd. Vieren wij weer Pasen. Horen wij weer die geschiedenis. Horen wij weer die verwijzing telkens weer naar de schriften die van hem gesproken hebben. Opdat wij dat beantwoorden. En niet als kletspraat van ons afduwen. Niet allerlei dingen daartegen inbrengen. Maar dat wij ze aanvaarden. En dat is denk ik ook mijn uitnodiging heel eenvoudig vanmiddag. Geloof het nou. Zoals de engel dat gezegd heeft, herinner u zijn woorden. Die woorden die u op zoveel manieren in je leven hebt gehoord. Die telkens hetzelfde hebben gezegd. Dat de Christus moest lijden. Dat hij zichzelf moest overgeven tot in de dood. Opdat hij door zijn dood voor ons het leven zou worden. En die woorden van binnen leiden tot geloven. Dat is hoe de geest werkt. De geest en het woord zijn met elkaar verbonden. En als je die woorden herkoudt, dat is daar waar de geest ook zijn werk wil doen. En dan worden wij ook, denk ik, getuigen van hem. Op onze eigen plek, zoals die vrouwen. Dat we die woorden die we hebben gehoord ook aan anderen mogen delen. Wat zij er dan ook mee doen. Onze kinderen, onze kleinkinderen, de mensen die bij ons horen. De mensen die we tegenkomen, waarin het even over het Pasen mag gaan, of je dat nou echt gelooft, als je erop bevraagd wordt, dat je toch maar aangeeft wat hij gezegd heeft. Dat is wel boeiend. Want als wij geroepen worden om getuigen te zijn van hem, dan gaat het niet over dat u eigen ervaringen voorop stelt. Nee, de vrouwen komen niet met de boodschap naar de leerlingen toe over wat zij gezien hebben, maar over wat zij gehoord hebben. En de woorden die zij doorgeven, hadden het moeten doen. De woorden van hem, de kracht van ons getuigenis, dat Jezus leeft en is opgestaan, zit niet in onszelf, maar zit in de woorden, in de boodschap van hem. Wij vinden kracht en vertrouwen in het woord dat hij gesproken heeft. Dat hoeven we alleen maar door te geven. Ook aan anderen. We moeten het zelf ontvangen. En we mogen het aan anderen delen. En dan? Ja, dan is er ook dat andere. Als de vrouwen die woorden van die engel hebben gehoord. En in geloof hebben ontvangen. En die herinneringen aan zijn woorden levend is geworden. En ze met die boodschap naar de discipelen toe gaan. En toen hebben zij onderweg ook Jezus ontmoet. Ze hebben hem ontmoet. Dat is ook een geheim. Ook in het Lucas-evangelie. Het is hetzelfde manier zoals je dat ziet in het slot. Als die vrouwen die boodschap brengen aan de leerlingen. Dan lezen we in dat laatste vers wat we lazen dat Petrus opstaat. Ze geloofden het niet, maar toch. Hij komt in beweging. Hij gaat naar het graf. Ook hij ziet alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. En, lees je in het vervolg van hoofdstuk 24, en ergens op die weg heeft Jezus hem ontmoet. Hetzelfde als bij de Emmausgangers. Als zij onderweg die woorden uit de schriften horen en ze inzuigen en overdenken en al die woorden van Jezus in hun herinnering weer wakker worden, wakker geroepen door Jezus zelf, de vreemdeling die met hen onderweg is. En zij aangekomen zijn in Emmaus en het brood breken, herkennen zij Jezus en dan is Jezus onmiddellijk weg. Die ontmoetingen zijn maar vaag en klein. In de gevallen van de vrouwen worden ze zelf verzwegen. In Petrus maar even aangeduid. En bij de Emmausgangers is het maar voor even. De volle nadruk. De volle nadruk ligt op het woord wat geloofd moet worden. Maar toch is er ook een vorm van ontmoeten. Van ontmoeten. Van een ervaring dat Jezus niet alleen geloofd wordt, maar ook daadwerkelijk iets van hem ontmoet wordt. Misschien is dat ook wel uw verlangen en jouw verlangen. Dat je gelooft dat Jezus de levende is. Maar dat je ernaar verlangen kunt om ook zo iets van hem te ontdekken in je leven of in je omgeving. Dat je hem, iets van hem ziet. Meer ziet dan in hem geloof. Is er een ontmoeten van Jezus mogelijk? In het Paasevangelie is die opening er. In Lucas. Het is klein, het is kort. Het is maar even of verzwegen. En zo is het gegaan. En slechts enkelen hebben hem gezien. Zoals hij was na zijn opstanding. Als Maria hem ziet, en we lezen dat in het Johannes-evangelie, dan wil ze hem beetpakken en bij zich houden. En dan zegt Jezus tegen haar, laat me niet, hou me niet vast, want ik moet nog naar mijn vader gaan. Dat is ook een woord die dan in herinnering wordt gebracht. Dat hij moet heen gaan naar zijn vader, naar het huis van de vader, waarin de vele woningen zijn. Want anders had hij het wel gezegd, zegt Johannes in Johannes 14... En als hij daar gekomen zal zijn, dan zegt hij, dan kom ik weer. Dan kom ik weer. Dan kom ik u halen, zodat u zult zijn waar ik ben. Ja, dat is nog uitstaande, zou je kunnen zeggen. De kerk hier beneden leeft van de hoop en de verwachting die gewekt wordt door het evangelie, door de woorden heen. Het geeft ons grond onder de voeten. Het zet ons in beweging. Het doet ons verder kijken dan we zien. En dat geeft ons hoop op zijn komen in deze wereld. Opdat wij zijn mogen waar hij is. Dat is ook Pasen. De paasverwachting gaat ook uit naar de toekomst. Want hij is hier niet meer. Dat had hij ook al zo vaak gezegd. Dat hij moet gaan en dat hij weer zou komen op de wolken van de hemel. Zeker. Hij is hier nu niet. Hij is opgevaren. In die zin kunnen wij hem niet lichamelijk ontmoeten. Dat niet. Maar we leven van de hoop. Dat wel. Maar toch zouden er glimpen kunnen zijn van hem. van hem die gezegd heeft, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld? Zou hij in zijn spreken, in zijn geest, iets van zich laten merken zo, dat we als het ware de stem van de herder vernemen en dicht bij hem zijn? Zouden we hem ook kunnen ontmoeten? In de weg die we gaan, dat wel. Hij verschijnt hen onderweg. Hij verschijnt aan Petrus onderweg. Hij verschijnt aan de Emmausgangers onderweg. Nadat zij gehoord hebben de woorden. Dan hebben zij iets van Jezus ontmoet. Zou er in de duisternis van dit leven. En in de donkerheid soms. Ook zo'n lichtpunt kunnen zijn. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat er momenten kunnen zijn. En misschien hebt u ze ook wel. Dat u zo overtuigd kunt zijn van de waarheid van het evangelie. En dat je zo gevoelig bent voor de dingen van hem. Dat er zomaar in een preek, in een lied, in een tekst, in het leven, wat de dingen die gebeuren, iets kan oplichten van hem. Dat u er zo van doordrongen kunt zijn. Dat hij bij je is. Dat hij zijn beloften die hij gegeven heeft waarmaakt. Dat hij altijd bij je is. Dat hij je nooit alleen laat. Zelfs in dagen van donker en van duisternis. Dat hij je hand houdt en vasthoudt. Ja, zeker door zijn geest, door zijn woord, maar toch daarin zo aanwezig. Dat onze liefde opvlamt voor hem die ons zo oneindig heeft lief gehad. Ontmoeten van Jezus. Dat hij bij je is en je nooit meer alleen laat. Dat kan. En dat is ook iets waar je soms ook van kunt spreken, denk ik. En mag spreken. Omdat anderen ook daardoor, niet daardoor door jouw ervaringen overtuigt. Maar ook het mogen zien in de dingen die dan gebeurd zijn. Dat Jezus de levende is. En dat hij aanwezig is. En dat hij van zich laat horen. De werkelijkheid van het geloof. Ook in de praktijk. Dat je hem vertrouwt. En dat je je leven in zijn handen legt. Het deed mij een beetje denken aan dan het feit dat in het donker, in de dingen die gebeuren, soms zoiets indrukwekkends kan gebeuren. Waarin het licht opgaat. Waarin Jezus als het ware zijn hand op je schouder legt. Zoals ooit Johannes op Patmos. Ik ben het. Ik ben bij je. Ik laat je niet alleen. Nee. Het is even. Het zijn misschien maar momenten. Maar de weg gaan we in geloof en vertrouwen op het woord dat hij gesproken heeft. Maar al gaande zien we ook dingen. Ervaren we soms momenten waar hij ons bijzonder nabij kan zijn. En zijn liefde ons kan overweldigen. En wij door hem gedragen worden. Dat is bijzonder. Ik las een verhaal over Thomas Dorsey. Dat is een gospelzanger. In 1932 had hij een uitvoering als, ik weet niet of je van gospel houdt, maar dat doet er niet toe. Het is een indrukwekkend verhaal. En hij was aan het zingen en terwijl hij aan het zingen was, kwam er een bode die tegen hem zei dat zijn vrouw was overleden bij de geboorte van zijn kind. Nou goed, hij haast zich uit New Orleans terug naar huis. En als hij thuis komt, is ook zijn kind overleden. En ze werden samen begraven in hetzelfde graf. Toen stortte natuurlijk zijn wereld in. Kijk, toen had je hem niet moeten zeggen, we geloven in de opstanding en we geloven dat het allemaal, hè, dat er leven is na de dood en dat Christus de dood heeft overwonnen. Ziet je, dan is dat van ver, dan ben je zo ver heen. Dan kun je daar met geen mogelijkheid meer bij komen, ook hij niet, hoe vaak hij er ook over had gezongen. Zijn wereld stortte in en hij verviel in diepe depressiviteit. Dat duurde maanden en maanden. En toen zei een vriend tegen hem, zo gaat het verhaal, dat hij moest gaan zingen weer. Hij vertelt het zelf, dat hij zijn hand op de piano legt en als vanzelf een lied werd geboren. Een lied. In de donker, in de duisternis. Een lied van geloof en van vertrouwen. En u kent het vast wel. Het is door velen gezongen. Ik citeer het even in het Engels als u dat niet erg vindt. Precious Lord, take my hand. Lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Dat is een lichtpunt waarin God zijn aanwezigheid en de genade van Christus zo dichtbij kan komen. Kostbare heiland, neem mijn hand, leid me voort, laat me staan. Ik ben moe, ik ben zwak, ik ben gekneusd door de storm, door de nacht. Leid mij naar het licht, neem mijn hand, dierbare heiland, breng me thuis. Dat is zingen. Dat is daar waar plotseling in de duisternis van dood en van ellende iets van verwondering ontstaat. Dat er een God in de hemel is die zich over jou ontfermt. Die dat gedaan heeft in Christus Jezus, zijn Zoon. Die zichzelf heeft gegeven om die weg van de dood te gaan, omdat u zou leven. En dan zing je ervan en dan hoop je erop. Dan breng je in herinnering dat Hij gezegd heeft. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinde van de wereld. En dan speel je piano en dan zing je een lied, zoiets. Dat is wat ik bedoel. Met dat plotselinge, niet altijd gebeurende, maar toch mogelijke. Maar wat ontstaat in de weg van geloof. Omdat je gelooft in de woorden die Hij gesproken heeft. Is er ook een openheid voor de dingen van Hem. Die verrassend aanwezig kunnen zijn, ook in ons leven. Vanmorgen kreeg ik nog een appje van een vriend uit India. En die appte ook zo'n bekend lied. En dacht ik, ja, dat lijkt er ook op. Vind ik eigenlijk ook mooi. En ach, lees ik dan ook maar voor in het Nederlands. U kent dat ook vast. Ik vind het ook prachtig. Soms zit ik in de auto, dan zit dat woord. Zo'n oorwormer is dat, weet je wel? Die bij je blijft, omdat hij leeft. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Toch? Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En mijn angst is weg, omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Kijk, en dan wordt een lied, een woord, een gebeurtenis, een teken van zijn aanwezigheid in je leven. Het neemt je mee, het heft je op, het maakt het Pasen. Nee? Hoeft niet. Nee? Al die bijzondere dingen hoeven niet. Want het meest bijzondere is dat u zich herinnert, telkens weer, de woorden die hij heeft gezegd. Ik voor u, laat ik het met het avondmaalsformulier zeggen. Ik voor u, waar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Omdat ik stierf, mag je leven. Is er hoop, is er toekomst. En hij geeft zijn belofte. Ik ben met u. Alle dagen. Amen. Met laten we samen God danken, ook voorbeden doen. Ook voor de nood van de kerk en de nood van deze wereld. Laten we danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst komen we bij u. Pasen vieren. En soms kunnen we onszelf zo ver daar vandaan voelen. Omdat heel die woorden, al die woorden over hoop en verwachting en van dood dat overwonnen wordt en van leven ons zo ver weg lijken. Dat we daar ons niet mee kunnen verbinden. Heere God, dan wijst u ons de weg, ook in uw woord, om ons te herinneren de dingen die door hem en over hem gesproken zijn. En dat is wat we vanavond weer vanmiddag wilden doen, ons herinneren. Ons weer te binnenbrengen, al die woorden die we al zo vaak hebben gehoord. Dat uw Zoon in deze wereld is gekomen en zichzelf heeft gegeven tot in de dood. Opdat hij de dood zou overwinnen en het leven zou brengen. Dat hij zelf gezegd heeft dat hij als een goede herder zijn leven geeft voor de schapen. Dat hij gesproken heeft over zijn oneindige liefde ook voor ons mensen. Dat hij daartoe in de wereld is gekomen om de wil van u te volbrengen. Zoveel woorden, zoveel dingen. Om erop te kouwen. Heere, leer ons dat door uw geest. Omdat uw woorden in ons leven de bodem van ons leven gaan worden. De grond waarop we hopen en waarop we staan. Woorden van u, woorden van leven. Wij aanbidden u. Dat u die woorden telkens weer doet horen, ook hier in deze gemeente. Dat ze klinken mogen. En Heer, geef dat we ze niet als gepraat van ons af zullen duwen, maar dat we ze in ons hart zullen sluiten en met ons mee mogen dragen. Vervul ons daartoe allen met uw Heilige Geest, opdat